Leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe Pauwpraat. Jouw favoriete podcast over games en andere entertainment. We hebben vandaag opvallende wijze over The Sims.
Huh?
Huisdieren. De Apple Vision Pro. En als je denkt, van, nou, is dit nou echt wel een gaming podcast? Jazeker. We gaan het heel uitgebreid hebben over Final Fantasy VII Rebirth.
Yo.
En met een lichte belofte dat we het misschien niet meer daarover gaan hebben. Maar dat is dan echt wel de laatste keer. We hebben het heel uitgebreid ook over de PlayStation 5 Pro. Wat is dat nou eigenlijk voor ding? En wat gaat die kunnen en wat gaat die vooral niet kunnen? Outcast, A New Beginning hebben we het over. Alone in the Dark. Unicorn Overlord.
Ja, baby.
Je denkt echt nu van, dat is helemaal niks. Maar, think again. Dit is een Gold Award. Little Cities Bigger, een VR-game. Gaat Florian het over hebben. We gaan het ook hebben over, heel even over City Skylines. Een beetje over een serietje. Maar dat is het wel ongeveer. Ik wens je heel veel plezier, want dit is een leuke aflevering. Ja, en weer een hartelijk welkom aan iedereen die luistert en kijkt naar de nieuwe Pauwpraat. Jullie ook van harte welkom. Wouter en Florian.
Hallo daar.
We zijn er weer.
Hey.
Hey.
Ho.
Blij hoofd.
Ja. Hebben we er een beetje zin in? Ja, we hebben genoeg om over te praten.
Gezellig.
We zitten in een week met best wel wat bangers van,
bangers.
Van een games die uitkomen. Mm. Bijvoorbeeld Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2. En Princess Peach Showtime.
Oh shit.
Ik kan het over één van die drie hebben. Met
Princess Peach?
Nee.
Niet? Is toch jouw jam?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Volgens mij is het een soort van Barbie-achtige game, toch?
Ik weet het niet zo goed, als ik heel eerlijk ben.
Dat je allemaal pakjes en dingetjes...
Enig.
Is het niet gewoon weer een platform game zoals alle fucking Mario?
Maar dan met Princess games? Inderdaad, ja.
Ja, precies.
Oh, nee, ik hoorde echt één zin hierover van Cody, dat hij het niet echt vond, maar dat Ali zei, oh ja, maar je kan allemaal pakjes en...
Ja, daar ben ik ook wel voor aan, moet ik zeggen. Als je Princess
pakjes,
Peach,
ja, vind je
allerlei
mooi?
Verschillende jurkjes aan kan doen.
Oh god, ja, we gaan snel verder naar het volgende onderwerp.
We spreken met de man die de Sims nog steeds...
Dat is waar.
Ik ben weer een hele feature gepland over de Sims. Voordat de Sims 5
kan toch.
Ja, joh.
Komt er een Sim 5?
Nou, dat lijkt
waarom?
Me wel, ja. Dat lijkt me wel.
Ik vind de Sim, het idee van de Sims vind ik altijd leuk.
Mm-hmm.
Totdat ik daadwerkelijk speel. Ja. En dan ben ik op een gegeven moment ook wel weer afgehaakt.
Ja, dat heb ik ook, ja.
Oh nee, dan beland ik echt in een rabbit hole waar ik echt met moeite weer mezelf uit moet trekken. En elke nieuwe optie denk ik van, oh, dit wil ik ook even proberen. Oh, dit moet ik ook even doen. Oh, wacht, eigenlijk moet ik een nieuw gezin aanmaken. Oh, deze gast die doet al deze dingen. Ik heb die
trigger nooit, zeg maar. Maar het idee erachter vind ik ook wel een soort van cool.
Gewoon echt een beetje het opbouwen van je...
Ik heb straks
altijd met superhelden de origin story het leukst.
Oh ja.
En dat heb ik met de Sims eigenlijk ook. Het is zo van, oké, we beginnen en met een beetje een crappy huis. En dan ga je een werk zoeken en dan begin je een beetje te bouwen. En op een gegeven moment dan...
Op een gegeven moment loopt het en dan is het niet boeiend meer.
En dan is
ik moet zeggen dat ik ook niet de endgame, dat ze in bejaarden veranderen, vind ik ook niet leuk. Ik zorg er altijd voor dat ze niet in bejaarden veranderen. Dat is
je maakt ze dood voor die tijd.
Ik wou net zeggen, dat kan.
Je kan zorgen dat ze langer blijven leven met drankjes en dergelijke. Maar je kan ook gewoon naar een ander gezin toe gaan.
Dat is ook niet realistisch.
Het is ook niet meer bedoeld als echt een
realistische sim.
Jij bent een beetje een gezinshopper.
Ja.
Zeg maar, op het moment dat het moeilijk wordt, dan
als
dan
de kinderen komen, dan...
Ja, ze kunnen ook niks meer als ze bejaard zijn. Ze kunnen niet meer werken, ze kunnen niet meer leuke dingen doen. Het is niet meer boeiend.
Serieus?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb ze nooit bejaard
laten.
Ik heb ze nooit bejaard laten. Bejaard zijn is volgens mij een beetje hetzelfde als dat ze baby zijn. Alleen dan andere kant van het spectrum. Zeg maar.
Oké, dan moeten andere mensen voor ze zorgen.
Ja, dat, ik kon
dus dan pissen ze ook in hun broek en zo.
ik heb geen idee. Ik weet het oprecht niet.
Het is wel bizar dat jij als Sims-kenner dat gewoon niet eens weet.
Nee, ik blijf gewoon weg van die hele... Ik vind het heel depressing. Ik vind het echt super depressing. Ik vind het ongeveer net zo depressing als een oude hond. Dat is echt zo zielig.
Oh,
ja,
okay.
Makes me sad.
Over honden gesproken. Comments van de week komen dan.
Wat? Hoe dan? Was er een comment over een hond?
Ja.
Oh, ik heb die gezien.
Ik dacht even dat je onze luisteraars honden noemde.
Zou ik nooit doen.
Okay. Van de week. Oh, man. Comments van de week. Van de week.
Is het wel veilig om mee te zingen? Is het wel goed getimed?
Ja,
is
het denk wel... ik wel. Ja. Ja,
okay.
Het is nooit veilig om mee te zingen. Echt.
In de comments was Elastic3280.
Okay.
Die ging even met een hele lange comment volledig in op die huisdieren-discussie. Want Wouter die had ratten.
Oh god.
Ik stuitte hier toevallig gisteren op, om een of andere reden. Ja.
ik ben volledig teamtjeerd in deze. En toen dacht ik, oh, dit is... Ik ga hier even zitten.
Misschien heeft het iets met Starfield te maken, maar ja. Nee.
En die zegt, van die mensen die hun gezicht laten aflikken door de hond en doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, ik zal het nooit snappen. En je hebt me hier compleet te pakken. Je hebt me hier ingepakt, Elastic. En ratten als huisdier, die alleen maar in een kooi leven, en als ze er even uit zijn in een capuchon mogen zitten, omdat ze anders worden doodgebeten door de hond.
Door de kat. Technisch gezien eerder door de kat, maar een hond dat had niet zo snel.
Dat is toch hartstikke zielig? Ja.
Ja.
Volgens mij leven ze liever in het wild. Ja, dat weet ik ook niet of ze dat liever
Dit zijn letterlijk tamme ratjes. Die zijn gekweekt om tam te zijn. En ik denk niet dat die liever in het wild. Maar je weet het niet. Je kan niet eens naar hun hoofd kijken. Je weet het niet.
En begin al helemaal niet over katten. Oké, Florian.
Wat? Nou haak ik af. Ja.
Die jaarlijks duizenden vogels afslachten voor de lol.
Dit is ook hoe de natuur werkt. Dit is ook een beetje hoe de natuur werkt.
Maar een belletje om de nek doen of zo, zodat je lieve kat niet elk jaar vogelfamilies uiteenscheurt. het gaat een beetje de dramatische kant op deze comment. Maar holy omdat shit. Die teamtjeerd is, ben ik het er met hem eens. en dan heb ik het nog geen eens over de praktische dingen gehad. Nee. Zoals Teert al zei, je kunt nooit eens spontaan een weekend weg. Ik hou enorm van dieren. Maar ik heb niets met huisdieren. Huisdierenbezitters zijn... Kijk,
ik hou
enorm van dieren, maar ik heb niks met huisdieren. Ja. Ik vind dat best wel een goede teken eigenlijk. Ja, ik vind het echt top. Ja. En dan komt hij daarna met de uitsmijter.
Oh, nou,
huisdierenbezitters zijn mede verantwoordelijk voor de verloedering van de wereld.
Wauw, wat dramatisch echt. Jezus.
Ik ben het gedeeltelijk met je comment eens. Ja, Elastic.
Heel gedeeltelijk.
Maar dankjewel voor dit inzicht.
En in mijn defense, mijn vier katten hebben denk ik nog nooit een vogel gepakt. Want die zitten alleen maar in de tuin.
Ja, die zitten alleen maar... Ja.
Mijn kat komt ook niet buiten. En dat vind ik ergens wel zielig. Ja, hij komt in de lente, in de zomer komt hij buiten in de tuin. Maar die laten we ook niet vrij.
En
buiten dat die voor jou zo blind als het maar kan, dus die kan geen vogel pakken.
Nee.
Dat scheelt.
Hoewel ik wel het vermoeden heb dat hij op instinct wel een heel eind komt. Want zoals hij naar de ratten kijkt, denk ik echt van... He's still a killer. There's still some fucking killer in there.
Hij is een soort van de daredevil onder de katten.
Hij heeft dergelijk... hij kan wel degelijk heel ver komen met alleen zijn gehoor en zijn reuk, denk ik inderdaad. Ja.
Oké. Okay.
Pak even je phone-tje voordat je eroverheen rolt. I'm just saying, even tussendoor.
Ja, ik liep mijn telefoon.
Viel uit zijn zakken.
Oké, over dieren gesproken.
Ja.
Nog even
die bruggetjes hier in deze powerpraat zijn ongelooflijk.
Een rectificatie van Raw Festival. Die zegt, een muskusrat is geen rat, maar een knaagdier onder de groep otters en bevers.
Ja, precies. Waarom heet het dan een rat?
Ja, dat is gek. Dat is wel gek. Maar je ziet het ook wel eraan. Hij lijkt meer op een bever.
Enorme beest.
Ja, hij lijkt meer op een bever dan op een rat. Sowieso.
Ja. Nou, ik weet toch wel dat mijn vader echt gewoon een stuk uit het dak moest zagen. Omdat hij dus een nest had gemaakt onder de dakpannen. In het isolatie van...
Een muskusrat?
In de lucht?
Ja.
Wat?
Boven? Zaten jullie bij het water dan?
Ze wonen naast het water. Of nee, het was in het plafond inderdaad, niet het dak. En zat hij dus in het plafond... Tussen de eerste verdieping en de begane grond had hij een nest gemaakt in het isolatiemateriaal.
Wauw.
Gelijk heeft hij.
Die beesten,
mooi plekje wel, ja.
Die beesten zijn echt net cirkelzagen, joh. Die kunnen overal doorheen. Maar...
We zijn nu een beetje een crossover met bonus level aan het doen. We hebben al onze bonusdier.
Oh, ja,
de bonusdier is de muskusrat.
Oké, sorry Raw Festival. In dit geval is het dus geen rat, maar een knaagdier.
Staat genoteerd.
Ja. Nog steeds... Wel een beetje...
Maar een rat is toch ook een knaagdier? Of,
Ja, nee, maar niet in de groep otters en bevers.
Nee, precies.
Maar meer muizen en ratten.
Ingewikkeld allemaal. Ja.
Troetelbeer, die zegt...
Nog een beest.
Die heeft iets aan te merken. Die start een hele discussie en het ging over jou... die maakt zich zorgen over jouw haar. Zegt,
hij maakt zich zo... Oh, god. Oh, ja, okay. Ja.
Snap mensen nooit die altijd maar een petje dragen.
Ik ook niet.
Haha. Gaat toch jeuken?
En, gaat toch jeuken?
En okay. Is ook nog eens slecht voor je haar.
I dare to disagree.
Yep. En toen ging er nog echt een hele discussie over of jouw zoontje inmiddels al een pet heeft. En dat die, toen die op de aarde kwam, meteen een petje op werd gezet.
Jazeker.
Ja, maar goed, ja, in dit geval, ik wilde het even met je delen. Mensen maken zich zorgen.
Nou, heeft hij een pet met de 68th floor erop? Of de 70th?
Nee, maar ik heb wel een ander idee. Ja. Dat wil ik nog even niet gaan spoilen.
Gewoon zo'n haarband.
Nee. Hij heeft een petje. Maar hij vindt het vooral leuk om mijn petjes op te hebben. Dat vindt hij fantastisch. Elke keer als ik met een cap beneden kom of zo en hij ziet me, dan pakt hij mijn cap en die zet hij op. Dat is echt super cute. En voor de rest, ik heb nog steeds haar, je zou het niet zeggen, maar af en toe zie je het nog wel eens. En ik heb niet het idee dat mijn pet echt mijn haar verpest of zo. Sterker nog, als ik het vergelijk met vrienden van mijn leeftijd, maar ook mijn broertje bijvoorbeeld, die zegt zo grijs maar kan. Ik heb echt geen grijze haren.
Nee.
Dus,
maar dat is ook meer omdat je, ik denk dat je er grijs van wordt en dat je er kaal van wordt.
Ja, nou ja, ik ben ook nog steeds niet kaal, dus...
Oké, laten we het dan even over games hebben en andere zaken. We hadden het vorige keer over...
Ik heb zoveel gespeeld ook, dat we echt gewoon onze tijd aan het verspillen zijn.
Ja, misschien wel. Maar laten we nog even over de Apple Vision Pro hebben. Oh. Mike Veenman, die zegt... Linus Tech Tip zei je dat je Steam Link kunt gebruiken op de Apple Vision Pro. Hmm. Kan je dan niet de VR-games ook spelen? Ik heb eens een videootje van hem gezien dat hij dat gebruikt. Maar er zit best wel wat input lag op... Ja. Zodat dat je er echt kotsmisselijk van wordt.
Ja, dat moet je echt niet hebben in VR natuurlijk.
Er zijn inderdaad omwegen waarop het soort van werkt. Ja. Maar het werkt niet zo goed als dat je zou willen. Zeker in VR, weet je, die latency is echt killing.
Ja.
Dus het is niet heel erg lekker speelbaar nog. Ik denk wel dat er andere oplossingen voor komen. Ik denk ook wel dat er veel games echt omgezet gaan worden naar de Apple Store en naar die headset. Maar er zitten zeker wat haken en ogen aan inderdaad, als je dat wil.
Ja, je hebt natuurlijk ook van die Apple Arcade-achtige games die je kunt spelen op je Apple Vision Pro. Bijvoorbeeld Fruit Ninja of zo, hoe noem je die game?
Ja, inderdaad.
Dan moet je van die fruitdingen doorhakken. Dus dat kan je op je mobiel spelen. Maar dat kan je dus ook in de Apple Vision Pro. En dat ziet er ten eerste best wel tof uit, want eigenlijk je hele... omgeving wordt een soort van de arena.
Ja, het is een beetje augmented reality inderdaad.
Alleen er zitten ook best wel wat haken en ogen aan dat hele besturen van die Apple Vision Pro. Want als je echt wat sneller beweegt, want je hebt ook geen controllers.
Precies.
Dus als je wat sneller beweegt, dan registreert
het is,
je
het is
snel.
Echt meer bedoeld gewoon voor het soort van werkdoeleinden waarin je rustig dingetjes kan pakken en naar je toe kan trekken. En het is eigenlijk niet echt bedoeld voor gaming.
Ja, hij had ook inderdaad de Steam VR gewoon dat hij... Ja. Een game aan het spelen is via de Steam app.
Right.
En dan kan je bijvoorbeeld een monitor of een scherm in je Apple Vision Pro zetten. Dan kan je bijvoorbeeld via de cloud Horizon spelen.
Ja. Op een soort van digitaal gigantisch scherm dan, zeg
precies.
Maar. Ja.
Ja, dus dan zou je in principe gewoon kunnen zeggen van oké.
Precies, maar daar is het heel cool voor. En ook bijvoorbeeld voor films kijken. Is het ook heel tof, want je kan een heel mooi digitaal scherm inderdaad voor je zetten.
Maar is het dan niet nog steeds licht doorzichtig? Of ben ik nou...
Licht doorzichtig?
Ja, ik heb het gevoel dat het allemaal een soort van... Omdat het in de echte omgeving is, dat het niet solid is. Of dat het, zeg maar,
nee,
of
je kan, volgens mij kan je gewoon...
Je kan de hele pass-through, zeg maar, kan je gewoon uitzetten. Dus dan is het gewoon een VR-headset, is het gewoon helemaal donker in jouw headset.
Ja,
dat kan.
Maar goed, met die cloud games is nog steeds latency is killing.
Ja.
Dus ik zag zo gewoon hem dat spelen via zo'n schermpje in zijn ding.
Oké.
Okay. En door
en
de
je zag de latency.
En door de pass-through kon hij de laptop zien waar hij hem op speelde. Zeg maar. En hij kon dus beter spelen door met die pass-through op de laptop te kijken dan.
Ja, that's crazy. Dat is niet te doen. Ja. Nee.
Mike die had ook nog een andere vraag of een comment. En dat gaat over Final Fantasy VII. Even een verhaaltje en dan drie vragen.
Doe maar.
Ik heb Final Fantasy VII nog nooit gespeeld. En vlak voor Rebirth heb ik mij gewaagd een remake. Hm. Ik vond het fantastisch. En heb mezelf op mijn kop geslagen dat ik nog nooit eerder heb gespeeld.
Luister even mee, Wouter.
Ik heb het wel gespeeld.
Goed.
Remake.
Ja.
Anderhalf uur.
Ja, zoiets.
De cyberpunk-achtige wereld met magie is eigenlijk de perfecte combi voor mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog steeds, denk ik van... Hoezo zitten hier in één keer auto's in deze wereld? Het is zo weird. Ik kan er nog steeds niet bij. Zeker omdat ik Final Fantasy 16 is eigenlijk een soort van hetzelfde universum, maar dat dan...
Maar dat is heel middeleeuws. Ja, zeg maar.
Is daar geen apart woord voor? Is daar niet een mage punk of zoiets? Of daar moet er haast wel... Weet je hebt allerlei...
Oh ja, punk. Ongetwijfeld, ja. Ja.
Je hebt allerlei soorten punk, zeg
fantasy
maar.
Punk of zo, ik weet het niet.
Ja. Like dat. Er moet wel een begrip voor zijn.
Vast wel.
Maar ik vind in ieder geval het verhaal fantastisch. Ik kon niet wachten op Rebirth en gelukkig voor mij kwam het al snel uit. Toen ik het speelde kreeg ik gelijk de frustraties die Florian ook had. Wat is de performance abominabel. De performance mode is alsof je schil kijkt, zo wazig is het. En de quality mode is verschrikkelijk als je PC-gamer gewend bent op 60 plus FPS. En nog heeft het veel texture issues en pop-in.
Ik vind het mooi dat er iemand met Florian eens is. Ook echt heel erg eens.
Toen las ik een bericht van Square Enix dat als Rebirth niet PlayStation 5 exclusief was geweest, de game niet zulke grote open zones had gehad en nog minder performant was geweest. Ik geloof dit niet, want PC's zijn vele malen sterker. Tenminste, ze kunnen vele malen sterker zijn als je het ervoor over hebt. Nu is mijn vraag, denken jullie dat de claim van Square Enix waar is? Of het een verdediging dat het de licentie exclusief aan PlayStation hebben verkocht? En was de wereld niet een stuk mooier geweest als third party exclusive verboden waren? Alleen exclusives als het ook je eigen studio is.
Oh, wauw.
En anders is de game gewoon multiplatform. Dat is verboden, dat lijkt me een beetje te veel.
Okay.
Games zijn toch het leukst als je ervaring met zoveel mogelijk mensen kunt delen. Nou, ik heb dit ook gelezen, dat Square Enix heeft gezegd, deze game had het veel langer geduurd als we het voor meerdere platforms moesten maken. Mm-hmm. En dat het er zo uit moet zien. Nu is dat eigenlijk toch best wel een logisch verhaal. Als je het voor één platform moet maken, dan kost dat gewoon veel minder tijd dan dat je het ook nog eens een keer voor de PC moet maken, voor de Xbox.
Sure.
Ik denk dat het vooral extra veel tijd in beslag neemt als je het voor de PC moet maken. Want
dat klinkt niet echt als een excuus voor waarom de performance zo slecht is, right? Het is niet van,
nee.
Dat is meer, zeg maar een soort van iets van, okay, dan hadden jullie de performance veel beter kunnen maken, want je hebt maar bij één platform hoeven.
Ze zeiden van, het zou er nog minder goed uitzien, het zou er veel minder goed uitzien als dat zo zou zijn geweest.
Yeah,
maar het lijkt me wel, omdat ze dan gewoon de resources hadden moeten verdelen.
Dat is absoluut waar. En ook als je kijkt bijvoorbeeld naar Final Fantasy 16, die komt nu pas naar de PC.
Ja.
En als we Square moeten geloven, zijn zij heel lang bezig geweest met de optimalisatie voor die PC. Waar ik heel benieuwd naar ben of die daadwerkelijk lekker draait ook op de PC.
Ja.
Maar het is niet zo makkelijk als dat men denkt, inderdaad.
Zij hebben een eigen engine, toch?
Dus als je dat tegelijk moet doen, is dat wel lastig, ja. Sommige games wel, sommige niet. Nee. Rebirth die draait bijvoorbeeld gek genoeg in Unreal Engine 4.
Ja.
Which is crazy.
Ja. Een beetje backwards.
Ja.
Maar zij hebben wel een eigen engine.
Ja.
En die gebruikten ze die voor remake? Gebruikten ze die?
Nee, dat is ook Unreal Engine 4. Maar 16 is bijvoorbeeld een eigen engine weer.
Was Forspoken, liep die niet op hun engine?
Nee, dat is dan weer de Luminous dinges. Ja, dat is er helemaal uitgebonden.
Dat was die Final Fantasy 15 engine, ja.
Oh ja, en die doen ze gewoon niet meer.
Nee, die hele studio is ermee opgehouden natuurlijk. Oh,
het blijft echt een raar verhaal. Sowieso, als je Rebirth speelt, dan heb je op een gegeven moment... Het is een heel side quest job dingetje over de Titan, zeg maar, met die kristallen en zo. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh, is dit van diezelfde Titan van Final Fantasy 16? Moet ik Florian even vragen?
Ja, not really.
Nee, precies.
Ja, en dat is...
Het is zo raar,
weet je. Zijn gewoon terugkerende elementen. Dat is meestal hoe een anthology werkt, weet je.
Ja.
Je hebt gewoon een aantal herkenbare punten, waardoor je wel het gevoel hebt dat je in een...
Ja, maar het punt wat Cheert maakt, denk ik, is dat... Ja. Weet je, ze hebben bijvoorbeeld bepaalde vijanden, die komen elke keer weer terug in elke Final Fantasy game. Ja. En die heet dan ook steeds hetzelfde en hij ziet er ongeveer hetzelfde uit. Maar die summons, die zijn echt flink verschillend in elke game. Okay. En soms dan heet het een summon, soms dan heet het een aeon, soms dan heet het een, weet ik veel.
Maar je hebt altijd summons. Dat is ook weer een terugkerend element natuurlijk.
Ja, maar daar spelen ze nog wel mee. Ja, zeg maar. De ene ifrit is de andere ifrit niet.
Nee, precies.
Ja, ik snap dat verwarrend werkt, zeg maar.
Maar dat vind ik eigenlijk ook wel cool of zo.
Maar het is hetzelfde een beetje als een anthology. Heb je bijvoorbeeld American Horror Story. Die hebben elke seizoen is een ander fucking verhaal. Andere characters, maar
beetje
wel door dezelfde...
True Detective.
Ja, True Detective is ook een beetje hetzelfde. Alleen dat speelt zich wel in hetzelfde universum af. Dus dat is niet helemaal... Maar American Horror Story ging op een gegeven moment... bleek dat ook allemaal in hetzelfde universum. Maar het waren dezelfde acteurs die dan andere rollen speelden. Waardoor je wel altijd iets herkenbaars hebt, zeg maar. En wel het gevoel hebt van... Ik ken deze wereld en ik ken deze serie.
Okay.
Maar elke keer word je weer verrast door het verhaal. En dat is ook een beetje het ding.
Dat is ook een beetje Final Fantasy-achtig, ja. Inderdaad.
Maar
ja,
ik vind het eigenlijk gewoon een beetje irritant. Dan heb, dan, maar dan heb je
Cheered has spoken.
Oké, maar dan heb je Final Fantasy. Mm-hmm. Ja. Final Fantasy 16 heb je...
Maar het is de laatste niet.
Heb je,
dat
heb je
niet
vorig jaar gespeeld. Ja. Dan speel je nu Final Fantasy 7 Rebirth. Uh-huh. Ze komen met precies dezelfde namen, maar het is een soort van iemand anders.
Ja, maar het, dat zeg ik.
Het is toch maar dom. Het werkte in Zelda ook altijd zo. Hè? Dat was ook altijd hetzelfde in Zelda. Dat was ook van, oké, we hebben Zelda, we hebben Link. Maar fucking, I don't know. Breath of the Wild is nu een ander geval natuurlijk, want dat zijn directe sequels van elkaar. Maar daarvoor was het ook altijd in een andere wereld in principe. Met een bepaalde aantal vaste elementen, zoals Ganondorf en...
Het is toch ook wel gewoon cool of zo, dat je...
Ja, maar dan heb je bijvoorbeeld die Moogles. Dat zijn een soort van...
Hey, niet zo tegen die Moogles, hè?
Witte...
Schattige beestjes, ja.
Witte druppen.
Ja? Koepo, ja.
Ja. Mm-hmm. En die ziet er dan echt compleet anders uit in Final Fantasy 16 ja, dan in Final Fantasy 7.
En daar noem je wel een voorbeeld dat zelfs de allergrootste fans die... staan een soort van op een kop nu. Omdat zij hebben wel echt een heel ander uiterlijk gekregen, inderdaad. Vergeleken met andere Final Fantasy games.
Het is nu een
soort
van rare koala.
Ja, ja, het lijkt nu inderdaad meer op een koala-beesten dan ja, een Moogle.
Hey, denk je dat het nu Ions zijn? Oké, maar aan de fucking Moogles blijf je af, weet je? Ja. Maar Chocobo's zijn wel altijd hetzelfde.
Het komt allemaal voort uit liefde, mensen.
Ja, dat komt allemaal voort uit liefde. Chocobo's in Final Fantasy 16 zien er ook weer heel anders uit dan in Final Fantasy.
Maar dat zijn niet... Dat zijn niet meer...
Iets ongeveer hetzelfde, maar in Rebirth zien ze er wel veel mooier uit.
Het zijn toch altijd een soort van kippen, right?
Ja, het zijn uit de kluiten gewassen kippen, struisvogel.
In Final Fantasy 16 kun je dan weer niet op ze rijden, 16.
Nee, maar het is ook niet
kan
nodig.
Kan dat niet of willen ze dat niet?
Is het niet nodig?
Is het niet nodig?
Nou,
dat
vind ik wel.
Dat vind jij wel gewoon. Oké, nee, prima. Chert vindt dat van wel. Oké.
Ik ben echt dat die Chocobo bereikbaar moet zijn.
Rebirth heeft veel grotere gebieden, zeg maar. Als je daar echt alleen maar doorheen zou kunnen lopen, dan word je knettergek.
Ja, maar ik vind Final Fantasy 16 vind ik ook dat we dat hadden moeten...
Nee, dat zijn... Oké, prima. Chert has spoken, nogmaals. Had hij nog meer vragen?
Laatste vraagje dan van... Of, nou ja, niet echt een Fritsenator. Die komt met een opmerking. En het ging ook over Final Fantasy Rebirth. Die zegt, ik vind een afwijkend cijfer juist verfrissend. Vooral als het goed is onderbouwd. In plaats van dat elke reviewer de horde achterna gaat... om kritiek uit de weg te gaan. Je moet het maar durven. Nou, dankjewel Frits en Neter. Tenminste...
Volgens mij heb ik daar nog onder gezet van helemaal mee eens. Want dat vind ik ook echt helemaal waar.
Ja. Ik ben blij dat je gewoon...
We hebben het al eerder over gehad, maar op Metacritic is het ook heel erg... gebeurt het ook heel erg, vooral bij games, dat iedereen maar gewoon veilige cijfers geeft. Ik zag laatst, zag ik het weer, weet je. Oh, dit zijn de films die deze week zijn uitgekomen. En dat varieerde van 8 tot en met 3 qua cijfers, weet je, op de schaal van 10. En bij games was het 7-8. 7-8, 9, 7-8. 8888.
Ja.
Oké, maar waar... Ja. Anyway.
Ja, misschien is dat het ook gewoon wel...
Het lijkt mij vrij lastig om te bepalen als consument van... Ja, wat zijn nou fucking goede games en wat niet? Want als je Metacritic kijkt, dan zijn
alle games fantastisch.
Ja, zijn ze allemaal het spelen waard. En dat is niet mogelijk. Dat gaat je niet lukken.
Dan zijn er ook wel een hoop games het spelen waard.
Dat is absoluut waar.
Als je het vergelijkt ook met films, zeg maar. Er komen echt baggerfilms uit.
Tuurlijk,
maar niet zoveel bagger games.
Nee, maar het is nog altijd een hele grote investering van je tijd. Terwijl een film is 2 uur lang. En of het nou, weet je, als het matig is, dan heb je 2 uur verspeeld. In plaats van 50 uur van je leven.
Ja. Zeg maar. Ja. Maar ja, de productieprocessen van games zijn natuurlijk ook veel langer.
Ja.
En er wordt alleen echt veel geld gestoken in games die het echt wel...
Ja, ja, dat is waar.
Daar hadden we natuurlijk vorige keren ook al een beetje over dat... Er wordt steeds meer op safe gespeeld in
ja, maar dat is bij blockbusters ook games. Zo. Dat is bij blockbusters ook zo natuurlijk.
Ja, films ook. Ja.
Maar ja, ik vind ook afwijkende meningen vind ik interessant. En ik denk ook dat jij best wel meer gelijk hebt dan anderen.
Dat denk ik ook.
Dat is echt stom om te zeggen. Maar ik vind wel dat je in dit geval echt wel mee moet rekenen. En als er iemand zoals, wie was het ook weer die het mee eens was?
Mike.
Dan
is het sowieso zo.
Nou ja, dan heb je gewoon een goed punt, toch? Als andere mensen. Ik dacht van, misschien ben jij inderdaad zo verwend met je oogjes. Hè?
Ja,
dat ben ik ook wel.
Oké, ik ben het... Dit is zeg maar mijn mening hierover. Ik ben het met jou eens. Het ziet er niet uit. Maar ik ben het na 5 minuten of 3 minuten spelen... ben ik het ook alweer kwijt. Dus iedere keer als ik de game opstart, dan denk ik... Oh.
In performance. Oh. Dus je hebt het dan over het wazige of over de framerate?
Ja, over die vaselinewaas.
Ja, precies.
Vaselinewaas.
Ja, zo noemde
het. Ja, het valt me vooral op als ik dan weer terug naar het dashboard ga. Zo dat ik denk, wow, fresh. scherp. Ja,
ja, ja,
tering.
Ja, ja. Ja, maar ik elke keer als ik de game opstart, dan denk ik... Oh, en dan speel ik gewoon even en dan is het gewoon leuk.
Okay.
En ik vind het echt een leuke game.
Ja, het is een fantastische game, man.
Maar goed, we hebben er al tering veel over gehad inmiddels.
Ja, ja, precies. Laten we het hebben over de PlayStation 5 Pro.
Ja, want over Rebirth gesproken. Doe mij eens een patch voor de PlayStation 5 Pro.
Ja, er zijn echt enorm veel geruchten geweest de afgelopen week eigenlijk. Over
maanden al.
Al wel langer inderdaad, maar ja, de afgelopen week was het ineens...
Okay, was het aan, ja.
Specs overal. Het komt nu wel heel dichtbij. Ja. Waarschijnlijk wordt die binnenkort ook echt daadwerkelijk aangekondigd.
Ja.
Dus ik denk dat het wel veilig is om er gewoon even over te hebben. Over de specs die er zijn gedeeld. Want
zeker. Zelfs, ook al was het niet veilig. Let's go.
Ik hoop dat ze dat niet doen voordat de puur in de winkels belandt.
Dat zou lullig zijn. Ja, inderdaad. Dat ze morgen aankondigen of zo. Ja. Fuck. Ja. Okay.
Ja, ze hebben de specs hebben ze zelfs bij Digital Foundry geconfirmed. En dat is voor mij wel echt zo'n...
En voor de duidelijkheid, er is een document uitgelekt voor third-party developers.
Ja.
Dat is onder ogen gekomen bij journalisten. Die Insider Gaming, hoe heet hij ook weer? Tom Henderson?
Ja.
Ja, die begon ermee. En toen was het
zo
nog steeds...
om die naam te horen trouwens. Insider Gaming in plaats van Inside Gaming. Nou,
goed. Oh ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, toen was het nog een soort van gerucht. Ik bedoel, wie komt eraan? Toen kwam die Peters Moore... dat is een YouTuber die heel veel hardware lekt. Die kwam eigenlijk met hetzelfde. En toen heeft Digital Foundry het bevestigd van... wij hebben ook dat document gezien.
Ja.
Dus het is real. Ja,
ja. Dus wat kunnen we erover zeggen? Ze hebben wat aanpassingen gedaan voor die PlayStation 5 Pro. En ze zeggen 45% betere performance. Dat is nu wat er heel vaak boven komt drijven.
Ja.
Maar dat is natuurlijk iets... ingewikkelder dan dat.
Ja.
Want wat kunnen we over die spec zeggen? Ze hebben bijvoorbeeld eigenlijk dezelfde CPU dan de PlayStation 5 ook heeft.
Ja.
En dat is best wel interessant. Tenminste, ik heb even gewoon die deep dive van Digital Foundry heb ik even met heel veel interesse bekeken. Want die gaan
echt een toffe video.
Dat
inderdaad
is echt een toffe video. Die gaan het echt stap voor stap even bij langs.
Ja.
En die zeggen vooral over de CPU: dit kan wel eens problemen opleveren.
Probleem is in zoverre dat eigenlijk is de CPU hetgeen in de huidige PlayStation 5 die het meeste achterloopt.
Ja.
En dat zien we bijvoorbeeld aan games die dus niet 60 fps halen.
Ja.
Of bijvoorbeeld geen stabiele framerate hebben. En daar kan de PS5 Pro iets aan doen, maar minder dan we hopen. Eigenlijk willen we daar gewoon een hele nieuwe vette CPU in.
Ja.
Zodat alle games die in 30 fps nu draaien... straks gewoon in 60 fps draaien. Dat gaat niet gebeuren.
Nee, precies.
Maar het is gewoon dezelfde CPU. Hij draait alleen 10% sneller qua kloksnelheid. Hij kan 10% sneller. En dat is peanuts. In the grand scheme is dat peanuts. Het zou alleen betekenen bijvoorbeeld games die... net onder die 30 fps zitten bijvoorbeeld... die zullen nu wel die cap halen. Games die bijvoorbeeld in een unlocked framerate lopen. Er zijn best wel wat games die bijvoorbeeld een 120 fps mode hebben. Die draaien dan zo rond de 100 fps. Ja, die zou wel eens naar die 120 kunnen schalen.
Ja.
Maar het is niet zo dat we ineens alles gaan verdubbelen of zo.
Nee.
Was het maar zo. En dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste
en dan
met...
dan hebben we het over de native resolutie, hè? Dus waar de console...
Ja, vooral framerates hebben we het dan over, zeg maar, de CPU. En dat heeft twee redenen. Ten eerste is het backwards compatibility. Je kan er wel een hele nieuwe CPU in gooien, maar dan hebben de ontwikkelaars te maken met compleet nieuwe tools en dat soort dingen. Dus dat is ingewikkeld. Bij de PS4 Pro was het ook zo. Het is gewoon dezelfde CPU, maar dan iets hoger geklokt.
Ja, precies.
Het is geen grote stap. Dat is erg jammer. Maar dat is eventjes wat het is, ja.
Maar dat is ook de naam. Ik bedoel, ze kunnen niet opeens een PS5 Pro maken... en die dan een soort van PS5,5 van maken, right? Ik bedoel, we hebben al eerder Pro-edities van PlayStations gehad... en we hebben Slim-edities gehad. Ze kunnen niet opeens nu komen met een console... waar je zeg maar bepaalde games op kan spelen... die je niet op de PlayStation 5 kan spelen.
Nee, het is geen nieuwe generatie, inderdaad. Nee. Weet je, het is echt gewoon een update van de huidige...
Dus als die 45% sneller is, dat zou ook nergens op slaan, right?
Ja.
Het is letterlijk gewoon hopelijk wordt die kleiner trouwens. Dat is het enige waar ik...
Hij wordt niet kleiner.
Hij wordt niet kleiner.
Oh nee.
Waarschijnlijk gaat hij meer...
Hij
power
wordt groter.
Ja, hij wordt
daar gaat mijn fucking interesse.
Kijk.
jij echt.
Wat je eigenlijk moet beseffen is dat zeker ook voor bijvoorbeeld de nieuwe GTA... gaat dit niet de magische oplossing zijn.
Voor 60 fps? Nee, waarschijnlijk niet.
Omdat die heel erg CPU limited is uiteindelijk. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld Baldur's Gate, die kakt op de PlayStation in Act 3 enorm in. En dat
komt, in de stad, zeg maar. Ja,
dat komt eigenlijk gewoon omdat die CPU eigenlijk de bottleneck is.
Ja.
Ja. Dus ze gaan nu...
Er komt een ietsje verbetering in.
Ja.
Hoe groot is de kans dat ik op de PlayStation 5 Pro niet meer hoef te kiezen tussen performance en quality mode?
Nul.
Ja. Waarom moet ik geïnteresseerd zijn in deze fucking console? Ik moet weer 5,5 bankje neerleggen voor... Bankje? Zou je dat maar serieus?
Ik denk wel dat er één ding is wat heel erg interessant is aan deze...
De CPU is een heel klein stukje van deze upgrade. En sterker nog, dat is het minst boeiend. Want wat we zeggen, die kan 10% hoger. Maar 10% nogmaals in het grote plaatje is gewoon niet zo heel erg boeiend.
Nee.
Maar in combinatie met andere dingen wordt het wel boeiender. Dus
sowieso gaat die GPU gaat wel echt een stap omhoog.
Juist. En daardoor, wat we dus nu hebben, zijn games die intern in een hele lage resolutie draaien. En die worden dan geupscaled naar 1440p bijvoorbeeld. En dat zie jij op je 4K-tv. Als je dat op je PC doet met DLSS bijvoorbeeld, dan kom je best wel met een hoop weg. Dus dan zou je hem in...
En dat is die upscale techniek van Nvidia. Precies. En dat is vooral met machine learning.
Inderdaad. En dat werkt best wel goed. Daarnaast hebben we AMD FSR. En dat is eigenlijk een beetje eenzelfde soort techniek, maar dan software.
Ja.
En dat werkt een stuk minder goed. Maar dat is eigenlijk niet gemaakt om zulke grote stappen te maken. En daarmee bedoel ik, je zou met FSR kunnen schalen van 1440p naar 4K bijvoorbeeld.
Ja, want in de PlayStation en ook in de Xbox Series X trouwens, er zit een AMD videokaart in.
Ja, en processor ook.
En die FSR-techniek die is dus van AMD.
Ja.
En die werkt zeker met games die gewoon heel snel gaan. Ja. Niet zo heel erg lekker, die upscale-techniek. Het ziet er een beetje choppy uit, een beetje lelijk.
Maar het is al helemaal niet gemaakt. En dat is wat er nu gebeurt op de consoles. Het is al helemaal niet gemaakt om bijvoorbeeld een game in 720p te draaien. Nee. En dan te upscalen naar 4K. Dat ziet er niet uit.
Ja,
en
DLSS is echt wel goed in 4 keer zo hoge resolutie te upscalen.
En FSR eigenlijk 2 keer. En zelfs dat is al pushing it.
Ja.
En op consoles zijn we dat gewoon 4 keer aan het doen. Rebirth is daar een goed voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld die Star Wars game is daar een goed voorbeeld van. Die games die draaien allemaal intern 600p, 720p.
Ja.
En dan worden ze upgescaled naar 1440p. En dat zie jij in 4K op je tv.
Dat is een negatieve poor, right?
Zeker. Ja. En daar gaan we wel flink verschil in zien.
Dat is positief.
Als je dat hoort, poor.
Het is niet een... dat is een John Deere poor.
Nee. Maar goed, dus daar zit wel groot verschil in. Dus in plaats van dat een game in 720p intern draait, draait hij straks full HD intern. En dan wordt hij geupscaled.
Ja.
En dan kan je zeggen, dat verschil zal niet zo groot zijn, maar dat wordt wel heel groot. Ja. En daarnaast hebben we de secret sauce van deze PlayStation 5 Pro.
Ja, dat is meestal kalm trouwens, maar goed, oké.
In jouw wereld. Dat heet PSSR. Dat staat voor PlayStation Spectral Super PSSR.
SR.
Ja.
PlayStation Spectral
Super Resolution.
Super Resolution.
Ja. En dat is heel erg vergelijkbaar met DLSS van Nvidia.
Ja.
En er is een... Ja, het is heel wazig. Er is dus een plaatje uitgelekt uit dat document.
Een wazig plaatje?
Ja.
Final Fantasy 7 Rebirth plaatje?
Nee, in dit geval is het een Ratchet & Clank plaatje.
Oh.
Waarin ze TAA, FSR en PSSR naast elkaar zetten. En het is niet zo heel goed te zien op het plaatje. Maar alsnog zie ik dat het veel scherper is in die PSSR mode dan in FSR of TAA. Goed, het is een beetje een technisch gelul, maar het komt erop neer dat...
Ik vind dat de hele tijd al, maar goed, oké.
Ja, het komt erop neer dat games die nu gewoon intern in een hele lage resolutie draaien, die kunnen in een veel hogere resolutie draaien, waardoor games er veel strakker uitkomen te zien op je 4K-tv.
Ja.
Zo kan ik het beste omschrijven, denk ik.
En dat is de geheime saus van de PlayStation 5 Pro. Want er zijn op GPU gaan ze van 36...
naar 60.
Compute units naar 60. Dat is echt best wel groot. En ze zeggen dat ray tracing ook best wel een flinke performance gain gaat krijgen.
Ja.
Is het ook 5,500 euro beter?
Ja.
Dat vindt Florian.
Nou,
ja.
Ik denk dat die upscale techniek... Ik denk dat dat inderdaad wel echt de grootste impact gaat maken.
Ja, zeker.
Kijk.
Ja, ik moet hem ook sowieso hebben, dat snap ik wel weer. Maar ja, ik bedoel, ik ben hier al aan het aftrailen.
Doe enthousiast, verdomme.
Ja, ja, ik heb letterlijk maar, alleen zoiets van...
Maar dat is wel een beetje het ding. Want ik had het met hem er inderdaad ook over. Die PS4 Pro, die was goed te marketen. Omdat iedereen die stapte over naar een 4K-tv...
Ja,
en we liepen nog te kutten met Full HD op de PlayStation 4. En dus was het heel logisch dat er een 4K-machine kwam...
Ja.
Die gewoon er veel beter uitziet op je nieuwe televisie. Nu zitten we nog steeds aan 4K-tv's. 8K is geen ding en dat is het de komende jaren ook niet. Dus dat is de marketing niet. Dus komt de vraag, voor wie is deze console?
Ja.
En ik denk dat deze console voor de Digital Foundry gasten van deze wereld is. De console is voor mij. Het is voor mensen die zich ergeren aan lage interne resoluties. Die daar met een technisch oog naar kijken.
Ja.
Die graag een iets stabielere framerate willen. Mm-hmm. Daar is het voor bedoeld. Ja. En ik denk dat Sony daarmee een moeilijkere marketing truc moet uithalen. Voor deze PlayStation 5 Pro,
ja.
Dan voor de PS4 Pro. Daar was het heel makkelijk uit te leggen. Ja, en hier is het...
Heb je een 4K-scherm, dan moet je de PlayStation 4 Pro
exact.
Hebben, ja. Daarom zeggen ze nu van hij is 45% wat sterker, beter, stronger. Ja. Wat zeggen ze?
Ja, maar dat is dus... Ja, dat is echt een marketingterm.
Dat is echt appels en peren. En dus stelt bijvoorbeeld teraflops. Teraflops is eigenlijk een soort van eenheid wat we gebruiken voor de kracht van een videokaart.
Ja, nou, blijft een grappige naam.
Teraflop. De oude PlayStation 5 zit rond de 10 teraflops, 10.23 geloof ik uit mijn hoofd. En de PlayStation 5 Pro gaat naar 33,5. Dus dan zou je zeggen, wauw, hij is drie keer zo snel. Niet 45%, maar gewoon 300%.
Ja, maar dat is, ja, dat
het is appels en peren, het zijn andere technieken.
Ze hebben vast wel een of andere rekensommetje erachter zitten... Die ervoor zorgt dat het enigszins sens maakt. Right? Ik bedoel...
En daardoor komen ze uit bij die 45%, zeg maar.
33, ja. Drie keer min... Maar goed.
Maar ja. even nu theoretisch gezien, zeg maar. Je kan met die gains van CPU... Want uiteindelijk gaat de CPU de bottleneck zijn bij een aantal games. Zoals bijvoorbeeld GTA. Dat komt omdat ze moeten dus berekenen wat al die mensen op straat doen.
Bijvoorbeeld,
wat het allemaal doet. Dat doet altijd een CPU.
Ja.
Maar vanwege deze nieuwe upscale techniek, die PSSSR...
Het is PSSR.
Nee,
wel.
Het is PS van PlayStation.
Hey, nee. Drie S'en. Hey.
Nee. Drie S'en.
Het is twee S'en.
Drie S'en.
Wedden?
Ja.
Laten we hier overheen stappen.
Volgende powerpraat komen we erop terug.
Maar kan het door die nieuwe upscale techniek...
Juist. Ding, ding, ding.
60 fps halen.
Juist. Want wat je dan kan doen, misschien... is inderdaad die resolutie laag houden, waardoor je meer overhead hebt en misschien inderdaad dan die framerate omhoog kan trekken.
Ja.
Dat is de enige hoop die er is voor GTA.
Ja.
Maar dan,
de enige hoop voor GTA.
Is het heel erg afhankelijk hoe vet die upscale techniek is, of je dan weer je vaseline krijgt, of dat je zegt, het is toch nog wel aardig scherp.
Ja.
In 60 fps, fingers crossed.
Maar meer auto's op straat en dat soort dingen gaan we niet zien.
Nee,
maar dat verschil gaat, dat verschil gaat het sowieso niet maken op geen enkele game, right? Ik bedoel, er wordt ook niet apart voor ontwikkeld straks. Ik bedoel,
Het gekke is dat, en dit klinkt misschien raar, maar games die in 30 fps draaien, gaan niet per se naar 60.
Nee.
Maar games die in 60 draaien, kunnen misschien wel naar 120. Die stap is anders dan dat je van 30 naar 60 gaat.
Okay, dus
als dat je van 60 naar 120 gaat.
Okay.
En zeker als je een unlocked framerate hebt. Bijvoorbeeld Dragon's Dogma, die nu uitkomt.
Ja.
Ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven het verschil tussen 60 en 120 fps gezien. Niet dat ik... Weet je, dat het
naast elkaar... Wauw, jij mist dingen in je leven.
Ik <guess.
laughs> Nou, de stap tussen
30 en 60 is veel groter. Ja.
Is veel groter.
Ja.
Ja. Maar een game als Dragon's Dogma, die... een unlocked framerate heeft... die eigenlijk tussen de 25 en 35 fps draait... waar ik niks van begrijp, overigens... die zou wel eens baat kunnen hebben bij die extra 10%. Want dan kom je in de territory van VRR.
Ja.
Waardoor VR hem kan oppikken en je dus wel weer een smooth framerate krijgt.
Weet je dat ik laatst op de PC bij een game de framerate heb unlocked? Als in dat kon, in de slider, kon je gewoon de framerate op unlimited
sliders, ik hou ervan.
Ja. En weet je welke game dat was? Garden Life, a cozy simulator.
Hell yeah. Dus jij die game draait in 500 fps, echt? Holy fuck.
Ik irriteerde me dus echt aan de framerate in die game. Ik had zoiets van, wow, dit is een van een cozy game. Dat kan geen probleem zijn qua graphics. En ik wilde hem op mijn laptop spelen. En ik speelde die game. En ik dacht van, jezus, wat een fucking framerate. En toen heb ik gewoon op de PC van mijn vriendin, die best wel een monster is, heb ik gewoon de framerate unlocked naar unlimited or whatever. Of 200, ik weet niet meer wat er stond. En toen speelde die aardig soepel. Toen dacht ik van, nou, ik had niet gedacht dat ik dat ooit bij zo'n game zou doen, weet je.
Zeker. Ja. Garden Life. Sliders zijn belangrijk.
Garden Life.
Een cozy simulator.
Ja. Nee, ja. Oké, laten we de PlayStation 5 maar even achter ons laten. Hebben wij nog dingen gespeeld?
Oh my god.
Ik weet, wat denk je dat die gaat kosten? Even heel kort. Wat denk je prijs?
Oh ja.
Wat kost tegenwoordig een PlayStation 5?
400.
Ik denk wel dat we op de 500 uit gaan komen. Of 600.
Dat is nogal een verschil, maar oké. Okay.
Nou ja, je hebt het al gezegd. Jij denkt tussen de 5. Jij denkt ongeveer 5,5, toch?
Ik denk 5,49 zonder disc drive.
5,49.
Zonder disc drive. Dus inderdaad ruim 600 met disc drive, als je die wil hebben.
Weet je hoe lang ik al Death Stranding in mijn disc drive heb zitten?
Waarom? Haal hem eruit.
Ja, maar ja, precies.
Dat ding is aan het spinnen voor niks.
Ik heb die hele disc drive überhaupt niet nodig, weet je. Dat gaat totaal niet.
Helemaal misselijk als hij er straks uitkomt.
Maar echt, ja. arme Sam Porter Bridges. Jezus, man. Maan aan het draaien daar. Goed. Andere dingen?
Ja, hebben we nog iets gespeeld?
Ik heb er eigenlijk helemaal niet aan gedacht dat hij dan extra lawaai maakt natuurlijk, of niet?
Ja, natuurlijk. En je disk drive slijt voor niks, zeg maar. Je verbruikt meer stroom voor niks.
Wauw, misschien wel een goed idee.
Wie gaat er nu elke dag, als hij op de PlayStation speelt, een ander diskje in doen? Dat gebeurt ook niet heel vaak meer.
Nee, ik heb echt super veel gespeeld, Tjeerd. Leuk dat je het vraagt.
Ja, ik vroeg het al inmiddels al 3 keer, maar...
Brandballos, toe maar.
Echt
water segmentje hier. Ja.
Ik heb voor deze puur echt best wel veel gespeeld. Dat begint ook letterlijk mijn redactioneel mee deze maand. Van wow, wat heb ik veel gespeeld. En dat is geen klacht, dat zeg ik daar ook al in. Ten eerste heb ik een aantal 90s... franchises die terug zijn gekomen en geremake zijn, heb ik gespeeld. Dat is Outcast A New Beginning ten eerste. Mm. En Outcast, die ken jij ook. Je hebt volgens mij hetzelfde gedaan als ik vroeger.
Nee, dat was ik.
Oh, dat was jij.
Ja,
je bladerde door de puur en je zag Outcast en je droomde van...
Ja, ik
om
droomde
zo'n game te spelen.
Ik wilde die game zo graag spelen.
Ik ook, ja, absoluut.
En toen hadden we uiteindelijk een Twilight CD.
Ja.
En wat ze dan deden, is die Twilight CD's, die zaten vol met games, allemaal illegaal.
Ja.
En dan, maar die haalden dan eigenlijk gewoon de hoge resolutie textures haalden ze eruit. De muziek haalden ze eruit.
Oh, zodat het allemaal past.
Zodat het allemaal past.
Oh, nee, joh.
Op één cd'tje, ja.
Dat... Knap dat toen nog kon. Dat is best wel een slimme gast die dat deed, volgens mij.
Maar ja, goed, vervolgens draaide het nog steeds voor geen meter op mijn PC.
Nee, Outcast, dat was eigenlijk niet een van de eerste open wereld games. Want het was ongeveer gelijktijdig met Shenmue. En die was ook al redelijk open wereld. Maar het was wel een soort van een van de eerste echte sandbox games. Waar je vrijelijk in rond kon trippelen. En verschillende sidequests en quests had. En het speelde zich af op een andere planeet. En je was een gast genaamd Cutter Slade. En dat is misschien wel de meest epische fucking action hero naam ever. En daar hebben ze dus een remake van gemaakt. De oorspronkelijke game kwam uit 1999. En nu hebben ze gewoon een hernieuwde versie die ook tegelijkertijd een sequel is. Maar ze hebben het heel handig gedaan. Want die Cutter...
25 jaar geleden.
Ja.
Zo, nu voel ik me aan.
Getting old, man. Know, ik zat daar te denken hoe oud ik was inderdaad in 99. Ja, en ik hou me mooi.
Maar ik zat daar ook, voor, net zoals jij over dromen in de puur. Ik zat echt die screenshots echt 1000 keer te bestuderen. Van wow, moet je nagaan wat hier allemaal mogelijk is in deze wereld. Ik wil hier naartoe. Dat is echt fantastisch. Maar nu kon ik daar eigenlijk spelen, want ik heb hem nooit echt gespeeld. Ja, Curtis Slade ben je. En het, ze hebben best wel handig gedaan. Want het is een sequel en een remake tegelijkertijd. Maar het is een sequel, maar Curtis Slade is zijn geheugen kwijt. Dus dat is een hele makkelijke manier om alles weer opnieuw uit te leggen, zeg maar. Jeez, okay. Dat is heel erg lame ook. Maar die game neemt zichzelf ook niet serieus. Die Curtis Slade maakt sowieso de hele tijd best wel dad jokes. En die aliens, die zijn best wel... Er zijn hele gekke misverstanden in de communicatie met die aliens. En het is echt geen, totaal geen serieuze game. Hij ziet er ook niet heel serieus uit. Want toen ik hem startte, was de screen tear echt om van te kotsen gewoon. Oh, en toen dacht ik van, laat ik hem dan maar op performance mode zetten. En toen was, of andersom, op quality mode zetten. En toen was de frame rate weer helemaal niet te doen. Maar gelukkig is dat wel gefixt na een update. En ik heb hem ook boven op mijn monitor gespeeld.
Tijd voor een PS5 Pro.
Ja, precies. Nee, dat ligt gewoon aan ontwikkelaar. Die heeft zichzelf gewoon verslikt hierin. En op de monitor zag ik er ook al een stuk beter uit. Ik heb nog nooit zo'n groot verschil gezien. Dat als, toen ik hem op, zeg maar, mijn TV speelde en daarna de monitor had ik echt zoiets van, wauw, die film is echt, of die game is echt 1000 keer beter hierop. Maar goed, I don't know waar het...
Okay.
Misschien was het toen ook al een update geweest, maar volgens mij niet. Anyway, uiteindelijk heb ik best wel veel plezier gehad in die games. Het is echt best wel, het heeft best wel een uniek quest systeem. Een soort van alineair en je moet naar verschillende dorpjes waar je, zeg maar, opdrachten krijgt. En je moet eigenlijk een beetje zoeken in dat quest systeem hoe je je opdrachten eigenlijk moet doen. En dat is best wel leuk bedacht. Heel veel verschillende sidequests, heel veel verschillende manieren van traversal die je kon unlocken. Heel veel nieuwe skills, nieuwe upgrades voor je guns. Eigenlijk is het best wel leuk. Het is alleen technisch redelijk ondermaats. Je voelde echt best wel dat het een ouderwetse game is. Het is echt wel...
Ziet het er ook uit. Ik heb wat beelden gezien.
Ja.
Dacht ik, ja.
Okay. Qua uiterlijk is het sowieso heel erg ouderwets. Sowieso zijn haar, weet je. Zijn haar is zo van... Okay, dit is gewoon 20 jaar geleden zag haar er zo uit in games. En gelukkig hebben al die andere aliens geen haar. Want als hier mensen met lang haar in gaat zien, dan schrik je je dood. Maar uiteindelijk, ik heb me best wel mee vermaakt. Ik dacht van, als je een beetje gewoon door die graphics heen kijkt en door de ouderdom, zeg maar, en het gewoon ziet als een leuk open wereld game, dan heb je echt best wel lol erin. Dus die was leuk. En dan heb ik een andere 90s franchise die we uit slop getrokken is Alone in the Dark.
Oh ja.
Die is, even kijken, het embargo was deze week is afgelopen. Volgens mij komt die deze week ook uit. En eigenlijk is dat een vrij simpele survival horror game. Ook heel erg ouderwets. Is gebaseerd op Alone in the Dark in 1992. Maar het was wel een van de eerste echte survival horror games. Dat was nog voor Resident Evil. Dat was een van de eerste, zeg maar, echt 3D survival horror games ook.
Was heel vet toen het uitkwam, ja.
Ja, iedereen was er best wel van onder de indruk.
Dat was nog de tijd dat ik het nog kon spelen, dit soort type games.
Toen je 10 was. maar nu je 40 bent, trek je niet.
Nee, maar omdat de graphics gewoon niet te doen waren.
Oh, zo. Ja, ja, oké. Okay.
Dus dan ziet het er niet zo realistisch uit. Toen kon ik dat nog hebben, zeg maar.
Het is best wel raar, want ik zag laatst... Ik zag laatst een klein stukje van Doom 3.
Ja.
En toen ik die speelde, toen die uitkwam... Ik heb echt in mijn broek gescheten gewoon.
Ja, is dat met dat grote grijze monster?
Ja. Dat is echt een survival horror Doom, was dit.
Ja. En nu zag ik een stukje terug en dacht ik echt... Yeah. Really? Was ik daar? Echt?
Ja, maar die zag het toen echt voor die tijd zag het er echt fucking goed
waanzinnig
uit.
Waanzinnig!
Qua shadow-werking vooral en zo. Ja, dat
was technisch was dat toen een hele stap.
Ja. Marvel, ja. Maar goed, sorry.
Alone in the Darkness. Die serie heeft een beetje een shaky verleden. Want er is echt een super crappy film van uitgekomen. Van Uwe Boll, Alone in the Dark bijvoorbeeld. Er is echt best wel...
Is er een film, ja?
Ja, Alone in the Dark van Uwe Boll. Echt met Christian Slater. Het moet echt ontzettend een scheidgame zijn. Wow. Of een film zijn.
Nice.
En er is een
broer van Cutter Slater?
Ja.
Lekkertje.
Familie, ja. En er is nog best wel een crappy remake van gekomen in 2008, volgens mij. Nee, 2008. Die heeft nog bij ons op de cover gestaan. Ik weet nog dat Maarten daar heel erg mee zat. Want hij moest die coverview doen en hij vond die game eigenlijk helemaal niet boeiend. En toen zat iemand van Atari hem echt in zijn nek te hijgen van, ah ja, hoe vind je de game? Hoe vind je de game? Vind je de game wel vet? En toen had hij echt zoiets van, ja, maar ik vind hem helemaal niet vet. Wat moet ik nou doen? En het was ook, niet een hele bijzondere game destijds. Een beetje, maar goed, die heeft al best wel een lange geschiedenis dus. Alone in the Dark, nu hebben ze eentje gemaakt. En het is weer een vrij simpele game. Het ziet er best wel pretty uit. Ik vind de graphics wel mooi vol en kleurrijk.
Kleurrijk?
Ja, ik krijg soms een beetje...
Terwijl die alleen in het donker zit.
Ja, dat is wel
dat is ongelooflijk.
Nee, maar dat is dus niet waar. Je bent echt niet alleen maar in het donker.
Okay.
Echt, je zit in Del Seto Manor, heet dat. Dat is zeg maar de huis, het soort van mental institute waar de game zich afspeelt. En dat lijkt een beetje eigenlijk op Hogwarts qua feel en qua kleuren, okay. Kleuren en qua ja echt van een beetje gezellig of zo. Ik zou er best wel willen wonen, totdat het eng wordt. Maar het is ook niet echt kleurrijk en
gezellig. Ja, gezellig. Ja, alone in the dark. Wat?
Ja, maar dat is ook een beetje weird inderdaad eraan. Het is ook helemaal geen enge game. Ik denk dat jij hem ook prima zou trekken. En de combat is sowieso niet eng, want je hebt heel veel klippende vijanden die dwars door, die vastkomen te zitten in objecten en zo. En ja, het is heel erg buggy.
Dat is wel goed inderdaad. Als de suspension of belief heel laag ligt.
Dat helpt voor jou ook, ja?
Dat helpt wel, ja. Als vijanden in muren blijven zitten.
Precies, als je kan cheesen, dan is het allemaal cool, toch?
Ja, het is ook hele simpele combat, weet je. Je hebt echt helemaal geen upgrades voor je wapens, voor zover ik heb gezien. En je hebt gewoon, dan krijg je een shotgun en dan kun je schieten. En,
ik dacht dat dit echt wel een soort van banger zou worden, maar dit klinkt echt heel kut.
Nou ja, wat het vette eraan is dat de hoofdrollen worden vertolkt door Jodie Comer en David Harbour. Wat best wel hot.
David Harbour, dat is die ene guy van Stranger Things.
Yes. En Jodie Comer is van Killing Eve, speelde ze in. Daar is ze volgens mij heel erg bekend van geworden. En hoe heette die ene game ook weer met Ryan Gosling? Met Ryan Reynolds die in een game vast zat. Daar speelde ze ook volgens mij in. Niet Fall Guy, dat dacht ik ook. I don't know. Nee, maar in ieder geval,
zij is een leuke game.
Een film. Ja. Die vond ik ook leuk, ja. Het zat er echt een goede grap in. Dus zij spelen de hoofdrol. En je kunt ook, zeg maar, je hebt twee verschillende campaigns voor elk één. En die zijn ook best wel anders. En dat is best wat leuke eraan. Maar het gekke is weer, zij zijn echt acteurs. Weet je, zij zijn goede acteurs. Maar je hebt ook andere characters in die game. Die zijn niet zulke goede acteurs. Dus je hebt letterlijk scènes waarin, zeg maar, Jodie Comer zo, gewoon een acteerding aan het doen zijn, is. En dan heb je die andere knakker die zo, holla, bada, bada, bada. En dat is echt
beetje zo'n Assassin's Creed vibe.
Ja, precies. Mm. En dat contrast is heel weird. En ook die gezichten van die characters, die van Jodie Comer en David Harbour van de hoofdrolspelers, die zien er echt best wel realistisch uit. En dan heb je echt van die hele, bijna een soort van botox gezicht.
Statische NPC's inderdaad.
Van die andere lijn.
In Rebirth heb je dat hier en daar ook, ja.
Oh, ja
en dan staan ze naast elkaar in hetzelfde shot. En denk je, wat de hel?
Nou, hier is het niet heel, het ligt er niet heel dik bovenop. Maar je ziet wel gewoon van, dit is een echt persoon en dit niet, weet je wel. Dus ja, die game was okay. Ik vond de puzzels wel heel leuk, old school. Die waren echt wel pittig. Echt dat je dacht van, sommige kwam ik ook gewoon echt even niet uit. Ik heb zelfs eentje op moeten zoeken, maar dat was gewoon echt een domme fout dat ik gemaakt. Het was letterlijk met zo'n kluis en dan moet je naar links en naar rechts draaien en ik had gewoon verkeerd gedraaid. Het was heel dom. maar uiteindelijk de hint waardoor je erachter moest komen hoe je moest draaien, was ook best wel een soort van subtiel verborgen. Die zat gewoon, je moest letters gaan tellen, weet je, dat soort old school shit. Gewoon echt dingen waar je vroeger op vast ging zitten in games. Dat je echt nog van, fucking no.
Precies. Ik heb de eeuwig leven nodig in de
poep. Ja, precies dat. Dus dat vond ik er wel cool aan. Maar uiteindelijk, ja, ik zou dit niet snel aanraden aan de survival horror fans of aan wie dan ook. Het is, het is gewoon niet een 60 euro waard game of zo. Nee,
jammer.
Budget bak dingetje, om het maar zo te noemen.
Ja, ook, hij is wel 60 euro.
Ik denk het wel, ja. I'm pretty sure.
Oké. Okay.
Unicorn...
Sorry. Ga ik te hard?
You're spoiling the surprise.
Nee, sorry. Is dat een surprise?
Nee, de ding was, ik ben natuurlijk niet heel van de JRPG's. En er kwam, ik had een game gezien, volgens mij was het op een van de presentaties tijdens de gamezomer. Had ik een game gezien die me echt best wel aansprak. Waarvan ik die er zo prachtig uit vond zien. Dat ik dacht van ja, deze game moet gewoon besproken worden in de PU. En ik wilde hem aan Pat Koelewijn geven. Die is een JRPG-dude. Die had geen tijd voor. Toen dacht ik van, ja, weet je wat, dan neem ik hem voor dit keer zelf wel op. Maar ik moet nog ook gespeeld vullen. Laat ik hem gewoon doen. En dat was Unicorn Overlord.
Unicorn,
en dat is echt
is
de meest
titel,
ridiculous
echt
naam
Unicorn
ever.
Unicorn Overlord.
Maar, oh my god, wat is dat een vette game. Dit is voor het eerst dat ik echt weer totaal verslingerd ben aan een JRPG. En dat komt omdat het een S-JRPG is. Dus een strategy Japanse roleplaying game, om het maar zo te noemen.
Is dat een ding, ja? S-JRPG?
Ja, ik wist het ook niet, maar dat is een vriend van mij die wees me erop. Die zei van, ja, oh, dat is een S-JRPG. Ik zei, kijk eens.
Dat wist ik eigenlijk ook niet.
Dat is niks voor mij, zei hij. Voor mij dus wel. Dat is echt helemaal mijn ding. Het is dus eigenlijk, het is van Vanillaware en die hebben een paar echt, we hebben in de auto de namen opgenoemd van de games die ze gemaakt hebben. Dat is een super niche titels die volgens mij
een aantal waarvan we dachten ergens in de verte, maar de rest geen idee echt.
Maar het is ook van Atlus ja. De uitgever van Persona. Ja. En dit is gewoon een game waarin je niet vecht, maar waarin je het strijdveld controleert, zeg maar. Het is een hele bijzondere gameplay waarin je eigenlijk moet wachten. Elke keer als je in een gevecht verzeilt, moet je wachten tot het voorbij is. Moet je letterlijk kijken wat er gebeurt. De gameplay zit hem in alle voorbereiding. In hoe je je troepen waar neerzet, en hoe je je units verdeelt. Want je hebt verschillende troepen per unit, verschillende soldiers, zeg maar, ja. Die allemaal hun eigen functie hebben. Je hebt bijvoorbeeld een klein meisje met een enorme hamer, en die kan heel hard door armor heen mappen. Je hebt cavalry, en die zijn dan weer kwetsbaar voor griffins. Wat...
Eigenlijk een soort van voetbalmanager, maar dan voor...
Oh my god, waarom moet jij deze vergelijking maken?
Ja.
Hoe durf je?
Inderdaad.
Dit is echt pijnlijk.
Dat is het, ja.
Voetbalmanager ben je ook gewoon bezig met de hele tijd met de randzaken. En vervolgens als het om de wedstrijden gaat, ben je aan het kijken.
Ja, nee, oké, okay, goede vergelijking.
Je doet helemaal niks.
Goede vergelijking, ja. Nee, oké, okay, in dat geval vind ik het een goede vergelijking.
En je kan ook nog wel wat dingetjes aanpassen, gewoon wat kleine...
Nee, je kan heel veel... In feite kun je alles doen, behalve zelf vechten. Dus je bent ook bezig met items, je hebt verschillende valor skills die, zeg maar... Je hebt een overworld, en dat is eigenlijk, ziet het eruit als een beetje, hoe heet dat, GB, van die grote hoofdjes schattige anime. Zoals we ook wel in oldschool RPG's zien. En daarin ben je bezig met... ten eerste, je hebt een gigantische map waar je in rondloopt, en verschillende dorpjes die je kunt bevrijden, en verschillende gevechten die je aan kan gaan in de overworld. En dan switch je naar een andere overworld, waar, zeg maar, de echte battles plaatsvinden. En daarin ben je bezig... Eigenlijk moet je altijd een punt op de map veroveren. En je hebt ook een punt in de map, en als de vijand daar komt, dan heb je verloren. En eigenlijk ben je bezig om je units bepaalde kanten op te sturen, bepalen welke units je inzet. Je bent bezig met verschillende items die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als een unit down is, dan heb je een...
Dat klinkt helemaal niet als een JRPG, dat klinkt meer als een soort van Total War of zo.
Het is ik heb het ook genoemd een Grand Strategy JRPG, want het voelt heel erg als inderdaad Total War. Als het zeg maar turn-based gedeelte van Total War, maar het is niet turn-based. Het is in feite real-time, want alles gebeurt op die overworld, gebeurt in real-time, totdat je, zeg maar, je units een order wil geven, en dan stopt alles. En dan kun je rustig zeg maar aangeven van, oh, stuur hem daarheen, of zorg dat hij dit doet. Zet een valor skill in, bijvoorbeeld. Er zijn verschillende skills die gelden dan in de overworld. Die gelden niet tijdens de gevechten zelf, want die gebeuren automatisch, maar en dan heb je nog in de overworld heb je nog verschillende ballista's die je bijvoorbeeld kan gebruiken, en andere weather stations die dan kunnen healen, of die juist nadelige effecten kunnen hebben op de vijanden. Je hebt verschrikkelijk veel verschillende units. Echt, ik heb nog niet eens de helft unlocked. Ik zit 30 uur in de game of zo.
Je vindt het dus echt wel tof.
Ja.
30 uur in de game.
Ja.
Unicorn Overlord.
Holy shit, ja.
Wat hebben die unicorns ermee te maken
dan? Ja.
Ja, dat bijna.
En wie zijn die overlords?
Hij heeft een unicorn ring of some shit. Het verhaal is het verhaal is wel grappig, want ze praten heel erg fancy schmancy met heel erg moeilijke woorden, alsof ze echt royalty zijn, zeg maar. Dat is best wel grappig. Maar het gaat letterlijk over een land waar een koningin heerste, en die wordt aangevallen door een generaal die haar verraden heeft. En dan haar zoontje, die overleeft die aanval, en die komt dan 20 jaar later terug om zijn fucking kingdom terug te nemen. Een beetje een Game of Thrones-achtig verhaaltje. En dan langzamerhand neem je dat hele fucking kingdom neem je weer over. Die bestaat uit verschillende landen. Dus ik heb net één land gehad van al die landen. En dat was gewoon het mensenwereld eigenlijk. En dan heb ik nog een of andere dragon country waar ik naartoe kan. En een elven country waar ik naartoe kan. En het is... I don't know. En de hele tijd heb je... zeg maar, een soort van hoofdmissie in het midden van de map. En daar moet je level 40 voor zijn. En ik ben inmiddels level 12 of zo. Dus je weet van, dit is een soort van eindpunt. En waarschijnlijk nog niet eens het eindpunt, maar in ieder geval een ding waar je naartoe werkt. En het duurt waarschijnlijk nog 60 uur voordat ik daar überhaupt kans maak om te battelen, dus, weet je?
Vorige keer sloeg die Final Fantasy VII Rebirth af, omdat het te lang zou duren.
Precies. En vervolgens in een of andere unicorn game
stopt
hij de 100 uur in.
Maar het ziet er zo mooi uit. Ik vind die overworld is gewoon cute in GB manga of anime schattig. En dan heb je die battles en die zeg maar cutscenes als ze met elkaar praten. Want je hebt ook dat is ook nog grappig aan die game. Want je hebt heel vaak gevechten, en dan vecht je tegen, weet ik veel, een of andere evil ruler. En die zegt, oh, ik ben heel erg slecht. in de eerste cutscene. En dan heb je die hele battle gedaan. En dan kom je me uiteindelijk weer tegen op het einde. En dan is het van, ja, maar ik heb het allemaal gedaan voor mijn zielige moeder. Dus en dan kun je hem recruteren als je wil. En dan blijkt hij opeens helemaal niet zo evil te zijn. En dat gebeurt ook heel erg vaak. En natuurlijk wil ik ze allemaal recruteren, want meer units, meer beter. Maar je kan ook zeggen van, execute hem, want dit is wat
maar kan je ook gedaan. Unicorns voor je laten vechten?
Zie je überhaupt unicorn?
Ja, maar echt.
Je hebt een
zit er een unicorn in die hele fucking game, of niet?
Je hebt een unicorn ring.
Dat is het enige. Er zit een ring in, dat heet de unicorn ring.
Het is een beetje... Ja,
wat een rare titel.
Er komt waarschijnlijk nog wel een...
Komt nog een unicorn. Na 100 uur unlock je een unicorn.
Je hebt ook draken, wyverns en griffins. Dus waarschijnlijk zit er ergens wel een unicorn.
Maar heb je het een cijfer gegeven?
Nee, want ik zat nog maar op de helft en ik heb hem voor de ogen gespeeld gedaan. Dus ik heb hem gewoon een gold award gegeven. Gaan zonder cijfer.
Oké.
Want
ik vind hem echt sowieso een gold award waard. Het is mijn favoriete game van de maand. En ik heb
platform?
Ik heb wel PS5 gespeeld, maar hij komt ook op Switch uit bijvoorbeeld. En hij komt volgens mij ook nog voor de Xbox One. De laatste tijd heb je heel vaak dat hij niet meer voor de Xbox One uitkomt, maar nog wel voor de PS4. Volgens mij was het in dit geval ook
ja,
zo.
Ja, dat gebeurt wel eens. Ja.
Het is echt... ik ben helemaal verslingerd aan die game. Ik ben alle nieuwe units verzamelen en die nieuwe poppetjes verzamelen. Je hebt ook rapport met elkaar.
Ja, oké, nu weten we het wel.
Ik wil unicorns verzamelen. What the fuck? Ja, echt.
Jongens. Nou, Florian, heb jij nog iets leuks mee?
Heel kort dan. Ik zag jou de City Skyline spelen.
Ja.
Die kan ik zelf niet spelen. Ja, dat zou kunnen, maar niet helemaal in de kwaliteit wat ik zou willen. Dus dat doe ik expres niet. Maar toevallig kwam er een hele toffe PlayStation VR game uit. Die heet Little Cities. En Little Cities was er al voor de Quest. En dat vond ik een hele leuke game. Maar de Quest is maar een Quest, om het maar zo te zeggen, een mobile chip. Nu hebben ze hem dus uitgebracht voor PlayStation VR 2. En hij heet nu Little Cities Bigger. En nu is het echt de game wat ik hoopte dat het zou zijn. Het is dus een city builder, maar heel laagdrempelig. Dus niet moeilijk doen met regeltjes en verkeer en dat soort shit. Maar heel laagdrempelig, heel relaxed. City beelden. En het is heel grappig. Je hebt allemaal van die... dus bijvoorbeeld het eerste eiland waar je zit... is in een hele grote vulkaan. En die barst natuurlijk uit op een gegeven moment. Dus de helft van je stad gaat naar de kloten. De manier waarop het allemaal in beeld komt is heel grappig. Het is heel cartoony.
Heb je nou al de titel genoemd?
Little Cities Bigger.
Ja, precies dat.
En ze hebben hem ook echt best wel leuk geupgrade voor PlayStation VR 2. Dus er zit eye tracking in bijvoorbeeld... maar ook bijvoorbeeld als er een vliegtuigje over komt vliegen... die dicht bij jouw hoofd zit, dan trilt je headset. Want jij bent een beetje die god natuurlijk die over je stad heen kijkt. Het is echt heel erg leuk gedaan. Dus daar heb ik wel wat uurtjes in gepropt. En dat komt ook een beetje omdat... ik ben even klaar met JRPG's. ik had natuurlijk The Like a Dragon.
Maar Unicorn ook. Ja. is echt heel anders, hè? Dat is niet je normale.
Dus ik moet die unicorn game moet ik ook nog. En ik moet Persona 3 moet ik ook nog. Ik wilde eventjes iets simpels en iets lichts tussendoor.
Ja, snap ik.
En dit is een heerlijke game. Echt heel erg leuk.
Florian gaat dus niet Rebirth op Platinum halen. Hè?
Dat is een dingetje inderdaad. Ja.
Dat vind ik ook wel breaking news.
Ik heb 150 uur nu in de game zitten. Voor de Platinum moet ik hem nog een keertje helemaal spelen op hard.
Ja, dat is wel ook belachelijk. Dat is echt zo'n Japanse Platinum.
Dat is eigenlijk al belachelijk.
Oké, dit verandert de zaak. Want ik ben eigenlijk al bezig met een soort van completionist.
Ja, forget about it. Ja. Echt forget about it.
Oké.
300.
Het is sowieso wel handig omdat je dan echt een beetje levelt. En in het begin ben je...
Zeker. Je hebt er wel wat aan. Maar heb niet de illusie dat je de Platinum gaat halen.
Nee,
je moet hem dus nog een keertje op hard spelen. Maar je hebt die Chatley. Weet je dan wie ik bedoel? Die heeft die VR-missions.
Die cyborg.
Precies. En dat zijn allemaal korte battles eigenlijk. En als je hem op hard speelt, dan zijn er een aantal extreme challenges. Het is niet te doen. Echt serieus niet te doen. Battles van 1,5 uur waarin je echt exact op de juiste moment de juiste skills moet doen. Elke Jesus. Character heeft vaste...
Ik vind het wel grappig, want dit is echt heel erg typisch...
Super hardcore,
echt. Dit is echt typisch een Japanse Platinum. Want een westerse game zou nooit een fucking Platinum zo extreem moeilijk maken. Dat is echt alleen maar Japanse ontwikkelaars die doen dat. Ja, jij moet de game twee keer spelen.
Ja, dat gebeurt wel regelmatig inderdaad.
Ik bedoel, een game zoals Horizon Forbidden West...
die Dead Space remake had ook best wel...
Dus ja, het gebeurt wel.
Ja,
eens,
die heeft
inderdaad
ook wel een paar pittige.
Moet je ook een.
Maar goed, dat is een game.
Doen in hard zonder dood te gaan. Dat.
Ja, maar grote ontwikkelaars zijn juist steeds meer bezig om het wat toegankelijker te maken qua trofies. Want bijvoorbeeld voor Horizon Forbidden West, die heeft zelfs, je hoeft niet alles in die game te doen om platinum te halen.
Nee, dat vind ik wel chill, ja. Niet dat ik hem heb gehaald, maar...
Nee, ik ook
niet. Nee? Oh, oké.
En dan Rebirth is juist tegen.
Ja, Rebirth is crazy. Dus ik heb er inderdaad 150 uur in zitten. Ik gok dat als ik echt voor die platinum wil gaan, dat ik er zeker nog een keertje 100 uur in moet stoppen. Met heel veel irritatie, want het is niet alsof je er doorheen kan racen.
Nee.
Als er een PS5 Pro patch komt, misschien. Maar voor nu laat ik het.
Maar dan nog moet je die extreme challenges of whatever die je.
Ja, maar als het er heel vet uitziet, dan doe ik het. Nee, is onzin natuurlijk. Ik ben gewoon even klaar. Ik ben even klaar. Ja. Honderden uren in die RPG's gestopt.
Hebben we het eigenlijk wel over Sons of the Forest gehad?
Ja, joh.
Ja, oké.
Vorige keer toch al?
Ja,
precies.
Omdat hij ook met deze puur meegaat qua review. Dus ik dacht,
daar hebben we het al over. Heb jij nog iets gespeeld, Cheert?
Nou,
behalve Cities.
Ik heb natuurlijk City Skylines gespeeld. En ik speel nog Final Fantasy VII Rebirth.
Okay.
Wat ik echt heel erg leuk vind. Gewoon puur vanwege...
Hoe ver ben je inmiddels?
Ik zit er iets van 11 uur, 12 uur in of zo. En ik heb
long way to go.
Een grote kip verslagen in de Grasslands. En
hell yeah.
Grasslands iets van 100% of zo gedaan. Ik vind gewoon de afwisseling van missies vind ik eigenlijk best wel leuk. En gewoon lekker afwisselend. Ook al is het een beetje dommig of zo. Alles wat er omheen gebeurt.
Ja.
Mensen zijn een beetje weirdo's of zo.
Ja.
Oké.
Ja.
Het is af en toe een beetje
Ubisoft-achtige ook.
Slapstick-achtig. De bad guys zitten er dan in.
Ja.
Het is een beetje filler side quest.
Nee, dit is gewoon een beetje Final Fantasy-stijl.
Ja. Ik vind het wel echt leuk. En ik was dus een beetje underleveled. En eigenlijk... vind ik dat iedere game dat moet doen in het begin. Dus vijanden neerzetten die je gewoon eigenlijk net niet kan handelen met je level.
Mm-hmm.
So, ik kwam op een gegeven moment een wolf tegen van een sidequest. Ik weet niet precies wat ermee was, maar die had iets opgegeten of zo. Weet ik veel. Toen kwam ik daar en toen dacht ik, ja, ik kan deze gozer gewoon niet aan.
Mm.
En... ik probeer het dan toch elke keer weer. Maar vervolgens dacht ik, nou ja, dit ga ik gewoon niet redden. Weet je, ik was level 15 of zo. Maar ik dacht van, oké, wat gebeurt er nou eigenlijk als je een level omhoog gaat? Dat wordt nergens verteld. Je krijgt niet echt heel duidelijk te zien wat je stat improvements zijn.
Nee, dat
zo.
Klopt inderdaad.
Dus ik heb echt best wel veel moeten googlen op het gebied van Final Fantasy 7. Want ik echt dacht van, oké, maar wat betekent nou de party level nou eigenlijk? En wat kan je daarmee doen?
Mm-hmm.
Maar ik moest dat allemaal googlen voordat ik erachter kwam.
Dus je hebt niet gewoon een helppagina in de game?
Sommige dingen worden niet echt uitgelegd.
Ook gewoon hoe je verschillende party samenstellingen moet veranderen, dat moest ik ook googlen, want daar snap ik ook geen reet van. Want ik wilde dus met iemand anders spelen, maar ik kon het gewoon niet vinden.
Dat wordt wel uitgelegd op het begin.
Als je dus naar je party gaat, dan kan je dat niet aanpassen. Dan moet je voor naar combat settings gaan.
Dat klopt, dat is inderdaad een beetje
gek.
Het
is gewoon weird.
Ja, dat klopt.
Het is een beetje contra...
Intuïtief.
Ja, dat klopt inderdaad.
Maar ik kwam er dus achter dat ik... Ik moest even een beetje levelen. Maar daardoor kwam ik dus wel achter bepaalde gameplay mechanics... die ik anders gewoon niet door had gehad.
Mm.
Bepaalde synergy moves die ik ging gebruiken. Ja. Die ik op een gegeven moment dacht van... Oké, nu...
Dit werkt
hier
inderdaad.
Hier kan ik
precies.
wat mee, zeg maar. Dus... ik ben nu de hele tijd echt extreem veel potions aan het kopen, want ik word nog best wel af en toe...
Maar heb je geen healer in je party dan? Je moet sowieso een healer in je party hebben, right?
Nou ja, Cloud kan healen.
Nee, Cloud moet niet healen.
Hey, hoe laat komt deze power-up?
Aerith moet healen, bijvoorbeeld.
Ik vind Aerith maar heel irritant.
Wat?! Oké, we houden er nu op, echt. Jesus.
Wat zeikwijf
is dat?
Ik heb hier een embargo van... Nou goed.
Wat?
Van Rise of the Ronin.
Ja, we kunnen het... Ja, oké.
Ja, nee, maar dan moet hij pas om 8 uur 's avonds online komen. Dus misschien...
Oh, okay, dat gaat niet gebeuren.
Nee, nou, review die staat online als je het om 8 uur 's avonds hoort. Dus.
Ja, precies.
Maar voor de rest... Vandaag kan je trouwens op Netflix Three Body Problem bekijken. Ik heb daar de eerste aflevering van gekeken. Ik was echt blown away. Ik vond het echt fucking vet. Ik wist van het boek af.
Hmm.
Er is dus een boek. Het is science fiction. Het gaat over Weet ik eigenlijk niet.
Ja, ze zijn moeilijk uit te leggen.
Weet ik eigenlijk niet.
Ja. Nou ja, het is echt lastig uit te leggen. Maar
iets met de laws of physics.
Het boek is echt insane. Dat wilde ik heel graag lezen, maar ik kon het dan nergens in het Engels vinden. Dus toen dit kwam, toen had ik de trailer gezien, dacht ik, oh, wat vet. En toen keek ik de eerste aflevering en dacht ik, holy shit. Ik ben zo fucking intrigued. Maar dat was via een soort van PR-systeem, dat je dan eerder een aflevering kan kijken.
Oh, ja. Van de makers van Game of Thrones,
afgemixt, dus ik kon het niet zo goed verstaan af en toe. Ja. Maar ik kijk er enorm naar uit. Die komt vandaag komt die op Netflix. Dus
cool.
Dat is wel een aanradertje. Voor de rest, ja, beetje Rocket League.
Precies, want je was ook met het NK bezig, of niet?
Ja, NK is natuurlijk...
is gaande?
Gisteren was de tweede kwalificatie, Fall Guys.
Cool.
Is echt super spannend toernooi. Als je nog mee wilt doen, je kunt nog Nederlands kampioen worden als je heel goed bent in e-voetbal, Fortnite en Kart Rider Drift. Dan kan het nog.
Okay.
De beste 10 allround spelers die gaan door naar de finale. Dus pupe.nl/NK.
Nice.
Ja.
Leuk.
Zeker.
Tot de volgende maar weer dan.
Ja, ik denk dat we er doorheen zijn, ja.
Ja, want ik zie nog geen timer lopen.
Jawel, die is al lang afgelopen.
De timer had ik al een tijdje zien lopen.
Ja, jongen.
Laten we wel beloven dat we volgende keer niet meer gaan hebben over Final Fantasy VII Rebirth.
Denk je?
Ja,
we moeten geen dingen beloven die we niet...
de volgende keer hebben over Jurassic World Evolution 2.
Nee! Dat is wel een goed idee, ja, inderdaad. Dat is wel een goed idee.
Ik ben er nu helemaal klaar mee. We hebben 2 keer eerder gehad dat we meerdere keren moesten beloven om het er niet meer over te hebben. Eentje was Cyberpunk en eentje was Jurassic.
Oh, Cyberpunk ook, ja.
Oh, ja, Cyberpunk,
nee, 3 keer, want we hadden het ook nog
met Cyberpunk
Vampire
was
Survivors. Was ook,
oh ja, Vampire Survivors was ook. Dat was ons schuld, maar Cyberpunk was jouw schuld. Dat was sowieso jouw schuld.
Nou, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en hopelijk ben je er over 2 weken weer voor een nieuwe Powerpraat, dat wij er zijn. En over een week, als Martin zijn Powerpraat heeft natuurlijk. Ja, dat was dat eigenlijk.
Like en review.
Ik wens je een hele fijn weekend toe.